Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
Ja, Martin, hartelijk welkom.
Ja, hi.
We hebben de champagne niet voor onze neus staan, maar we gaan wel het jaar door.
We zijn er wel in de sfeer.
We zijn een beetje in de sfeer, ja. Einde van het jaar en veel podcasts opgenomen gedurende het hele jaar. En in deze tijd hoort erbij terugblikken en we gaan ook vooruitblikken. Ik had eigenlijk bedacht om dat aan de hand van een paar stellingen een beetje te doen. Zodat we ook eens even kunnen gaan kijken wat in dat nieuwe jaar allemaal volgens jou gebeurt. En hoe je erop terugkijkt. Ja. Laten we gewoon eens beginnen met een dossier waar je het hele jaar heel druk mee bent geweest.
Ja,
de pensioenen. Geen verrassing zijn. De stelling die ik aan je voor wil leggen is... je hebt natuurlijk gezien dat er heel veel gedoe om geweest is. Je hebt zelf nog nieuws gehad met de FNV deze week. Daar zullen we ook eventjes op terugkomen. Maar ik wilde aan je vragen, krijgen we dan volgend jaar eindelijk een pensioenakkoord?
Ja, een akkoord ligt er. Volgend jaar wordt een uitwerking. En is dat rond volgend jaar? Ja, ik denk het toch wel. Er zijn heel veel hobbels. Volgend jaar is er een pensioenplan.
Ja, ik wil tegen je zeggen. Ik wil het heel streng doen. Je mag alleen ja of nee zeggen. Dan gaan we straks verder over. Nou, de Brexit. Hè. We hebben Dorinde Meuselaar een paar keer hier ook in de studio gehad. Waren elke keer spannende momenten. 31 januari is het dan echt zover. Dan komt de Brexit. Hè. Dat kan ik ook als stelling vragen. Van, is dat echt zo? Nou, daar ga ik dan maar van uit.
Dat is te makkelijk.
Ja. Maar krijgen we ook echt een handelsakkoord met de EU en de Britten?
Nee.
Nee? Oké. Okay. Schrijf ik ook even op. Want mijn geheugen laat me anders in de steek. Als derde, die hebben we onlangs opgenomen. De podcast over de toeslagenaffaire, om het zo te zeggen, bij de Belastingdienst. Menno Snel is als staatssecretaris afgetreden. Er komt uiteraard een nieuwe staatssecretaris. Ik weet niet of dat deze... ik denk dat het na het reces natuurlijk zal gaan.
Ja, ik begreep van de collega's in Den Haag dat D66 even de tijd daarvoor neemt.
Ja, want het wordt een zware baan. En ik wilde ook aan je vragen, kan die nieuwe man of vrouw dan eindelijk die puinhopen bij de fiscus gaan oplossen?
Nee.
Ik noteer een nee. Daar komen ook zo allemaal op terug. Christine Lagarde, de nieuwe baas bij de ECB. Altijd veel gemopperen over die rente en wat het allemaal doet voor onze pensioenfondsen. Maar gaat mevrouw Lagarde dan eindelijk voor zorgen dat we ons spaarrente weer omhoog zien stijgen?
Nee, ik ben bang van niet.
Oké. En dan stelling 5, de laatste stelling. Die gaat over de koopkrachtverbetering. We hebben zelf hier een koopkrachtdag georganiseerd, waar allerlei mensen hier ook hun loonstrookjes kwamen laten zien. 2019, dat moest dan het jaar worden waar we mee gingen profiteren van de economie. Dat is niet helemaal gelukt. Maar in 2020 gaan we dat dan echt zien in onze portemonnee.
Ik zeg ja, maar ik mag straks dat toelichten. Hè? Maar ik zeg ja.
Nou, mag
2020 gaan we voelen dat het goed gaat met de Nederlandse economie.
Hartstikke mooi. Nou, daar gaan we zo eens uitgebreid over hebben. Maar eerst zoals bij een eindejaarsuitzending hoort. We hebben deze onderwerpen nu benoemd. Maar wat voor soort jaar is het nou volgens jou geweest, 2019?
Nou ja, volgens mij is het een jaar geleden dat we het hierover hadden dat 2019 het oogstjaar moest worden. Tenminste, dat wilde het kabinet heel graag. Het gaat al een aantal jaren heel goed met de economie. Maar de grote worsteling is, krijgen we die economische groei ook bij de burgers? Komt het in de portemonnee? Dat is dit jaar maar heel beperkt gelukt. Er is heel veel gedoe geweest over de koopkracht. Meer dan anders. Dus altijd gedoe over koopkracht. En voor mij is het jaar geweest van die spanning. Het gaat goed met de Nederlandse economie. Echt al een tijdje. En tegelijkertijd is er nog steeds heel veel ongenoeg, onvrede. Dat kan gaan bijvoorbeeld over koopkracht. Dat kan gaan over pensioenen. Maar het gaat ook over de boeren en de bouwers. Mm-hmm. Met de stikstof en de PFAS. Het gaat ook over leraren, verpleegkundigen. Met de problemen bij de publieke dienstverlening. Dus er zit een enorme spanning, zie je, in de samenleving. En dat geldt echt niet voor elke Nederlander, want gemiddeld genomen zijn we best wel tevreden. Maar je ziet in specifieke beroepsgroepen en bij specifieke groepen mensen dat daar problemen zitten. We hebben het afgelopen jaar over de middenklasse uitgebreid geschreven. Mm-hmm. Je ziet dat de middeninkomens het ook zwaar hebben. Het is allemaal relatief. Hè? Nederland is een ontzettend gaaf land, zou Mark Rutte zeggen. Dat is allemaal waar. Dus in die zin, we doen het economisch gewoon goed, ook in Europa. Maar tegelijkertijd zijn er grote structurele problemen en lukt het niet om die welvaart te verdelen over iedereen. En zo zie ik het jaar 2019.
Ja. Daar gaan we in die stelling 5 ook op terugkomen over die koopkracht. Ja. Maar even meer in het algemeen. Denk je dat je dat in 2020 wel meer gaat zien?
Nou ja, specifiek voor de koopkracht misschien wel. Dat is voor straks. Maar ik denk dat deze spanningen niet zomaar 1, 2, 3 zijn opgelost. Je ziet nu dat... Je hebt bijvoorbeeld de klimaat- en natuur- en milieuplannen. Die roepen natuurlijk heel veel weerstand op bij mensen die daardoor geraakt worden. Dus een brede, ik wil het toch even zeggen, het breed draagvlak in de samenleving om wel iets aan klimaatbeleid te doen. Aan de ene kant. Maar tegelijkertijd, zodra het mensen echt rechtstreeks raakt. Nou, bijvoorbeeld de boeren, raakt natuurlijk rechtstreeks hun bedrijf. Dan komen ze in opstand. En dat op zichzelf ook wel begrijpelijk. Iedereen mag opkomen voor zijn eigen belang. Die spanning is echt niet zomaar weg. Wat er speelt bij de leraren is ook niet zomaar weg. Je hebt gezien dat er een cao is gesloten. 4,5% voor primair onderwijs leek heel veel. Maar als je op jaarbasis uitrekent, is het onder 3% per jaar. Dus dat valt ook nog wel mee. En ze willen desondanks blijven staken. Aan de ene kant zie je mensen die zeggen van ja, kunnen ze niet een keer ophouden daarmee. Maar dat betekent dat het probleem niet alleen geld is. En dat speelt bij de leraren, dat speelt bij artsen, dat speelt bij verpleegkundigen, rechters, politieagenten. Dat is een vrij breed geleefd gevoel bij mensen die in de publieke sector werken. Ambtenaren of semi-ambtenaren of echt gewoon publieke dienstverlening. Dat ze niet meer de ruimte hebben om op een professionele manier hun vak uit te oefenen. Dat ze bestuurd worden door dikke managementlagen die vooral met efficiëntie bezig zijn en regels en procedures. En dat hun professionaliteit onder druk staat. Dat is niet zomaar 1, 2, 3 opgelost. Ja. En dat is ook niet de kwestie van een zak geld. Ja. Dus dat is een groot structureel probleem. En heb je daarnaast nog naar de Belastingdienst.
Jij noemt het ook wel eens de menselijke maat. Ja. Een beetje verdwenen uit de maatschappij.
En dat zie je wel. Ik heb voor de serie eindejaarsinterviews die we bij DFT publiceerden ook Herman Cenk Willink geïnterviewd. Oud vicepresident van de Raad van State. Die daar ook het afgelopen jaar mee de boer op is gegaan met een boekje daarover. Die ook zegt terug naar de menselijke maat. De koning noemde in de troonrede dat ook. We moeten terug naar de menselijke maat. Hij verwees daarbij naar de Belastingdienst en de UWV. Twee overheidsorganisaties die qua uitvoering echt behoorlijk in puin liggen. En waar dus ook grote gevolgen voor zijn. Nou, met name de Belastingdienst. Daar komen we straks verder op terug. Dus je ziet hoe goed het ook gaat in Nederland. Dat er rondom klimaat aan de ene kant de publieke sector echt structurele issues zijn en die zijn echt niet zomaar weggepoetst.
Ja, en je wilde volgens mij nog een tweede punt maken, want ik onderbrak je over die menselijke mate. Toen zei ik ze over de percentages en de lonen.
Ja,
de groei van de economie.
Ja, en wat je natuurlijk tegelijkertijd ziet, is dat het heel lastig blijkt om uiteindelijk iedereen ook financieel tevreden te stellen in Nederland. Nog een keer gezegd, Nederlanders zijn hartstikke gelukkig en we doen het in verhouding heel goed. Maar desondanks zie je wel dat ook in Nederland bijvoorbeeld een discussie over de ongelijkheid, ooit door die Franse econoom Piketty echt heel groot gemaakt, die discussie, ook in Nederland ook gewoon voet aan de grond krijgt. Terwijl Nederland is een heel geniveleerd land. We zijn vergeleken met heel veel andere landen ongelooflijk gelijk. En desondanks zie je steeds meer onvrede ontstaan over bepaalde vormen van ongelijkheid die hier ook ontstaan. We hebben Kim Putters ook wel eens hier in de uitzending gehad van Sociaal Cultureel Planbureau. Die zegt, je hebt een ongelijkheid bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Dus allerlei soorten contracten. Mensen met een lage opleiding in een flexcontract die eigenlijk geen rechten hebben. Ongelijkheid begint toen te nemen bij het onderwijs. Heeft iedereen via het onderwijs allemaal exact dezelfde kansen? Ja, dat zijn toch eigenlijk problemen die ik niet vind horen bij in zo'n welvarend land als Nederland. En dat is echt een groot issue. Dit kabinet heeft het op het netverlies. Het regeerakkoord, de eerste pagina's daarvan, ademt dit helemaal, deze analyse. Maar ik heb niet het gevoel dat ze ook werkelijk in staat zijn om met een oplossing te komen. Dat is overigens ook heel ingewikkeld. Dat lukt je ook niet zomaar ineens. En dat zal denk ik komend jaar gewoon blijven spelen, al deze verschillende issues.
Denk je nou dat dat meer naar boven komt? Het gaat minder via de georganiseerde kanalen, om het zo te zeggen. De bonden die vroeger hier het voortouw in namen. Nu krijg je veel meer eigen groeperingen die de barricade opgaan. Ja. Denk je dat daardoor dat we ook meer van die onvrede horen? Dat vroeger de bonden dat meer kanaliseerden?
Ja, dat denk ik wel. Je ziet ook wel bijvoorbeeld de leraren. Dat is natuurlijk begonnen buiten de bonden om. PO in actie bijvoorbeeld. Inmiddels hebben de bonden dat ook, ik weet niet of het echt ingekapseld hebben. Maar ze hebben het in ieder geval zich ook toegeëigend. Ze doen ook gewoon helemaal voluit mee. Maar wat je natuurlijk wel ziet is dat bij bepaalde beroepsgroepen, die zijn het zo zat dat het echt helemaal van onderop komt. En dan is het ook veel moeilijker inderdaad te kanaliseren, om dat in goede banen te leiden. Je hebt de boeren natuurlijk recentelijk gezien, waarbij kleinere boerenorganisaties die toch wat fanatieker en misschien zelfs agressiever zijn, op een gegeven moment de boventoon voeren. Ja, dat is door een officiële club als LTO bijna niet meer in goede banen te leiden. Dat maakt het moeilijker om voor de politiek ermee om te gaan. En tegelijkertijd is het ook een signaal van dat het bepaalde mensen echt menens is. Mm. Maar het wordt wel lastiger om vervolgens een compromis te sluiten. Dat vroeg ik aan James Willink ook, bijvoorbeeld met die leraren. Ja, als de leraren zeggen, we willen geld en erkenning. Wat moet je daar als minister nou mee? Want ja, geld, dat kan uiteindelijk. Ik bedoel, die ruimte hebben we en geld krijgen ze ook. Maar erkenning, bedoel, wat is dat precies? Ik bedoel, ja, en dan komt er toch wel een best wel ingewikkeld lang antwoord. En dat is ook niet 1, 2, 3 geregeld. En dan zal je zien dat die beroepsgroepen, die blijven gewoon de straat op gaan. Ja. Op het Malieveld. En dat vind ik bijvoorbeeld met die leraren echt fascinerend. Je ziet dat het draagvlak onder de ouders van die schoolgaande kinderen ook nog best heel behoorlijk is. Mm-hmm. Terwijl het ook best irritant is als je kinderen ineens een dag niet naar school kunnen. Maar dat is nog wel redelijk.
Ja, en moeilijk te begrijpen dat ze wel blijven staken als er wel
maar desondanks, hebben ze nog wel redelijk behoorlijk maatschappelijk draagvlak voor mij voor het punt dat ze maken. Ja, niet van 100%. Sommige ouders zullen het er niet mee eens zijn. Dat kan ook allemaal best. Maar juist ook omdat het niet via de geëigende polderorganen gaan, is het lastig om compromissen mee te sluiten. Daar moet je politiek dan maar mee dealen op een andere manier.
En je denkt niet dat het ook komt een beetje door het tijdsbeeld dat mensen gewoon sowieso sneller ontevreden zijn?
Jawel, dat kan ook. Maar tegelijkertijd is Nederland ook helemaal niet zo'n demonstratieland. Dit gaat echt in golven. Het is echt niet zo dat we de afgelopen jaren voortdurend het Malieveld vol hadden staan. Mm. Dat culmineert nu. Ik denk dat het ook van elkaar afgekeken wordt. Ik denk dat Nederlanders echt niet klageriger zijn dan 5 of 10 jaar geleden. Mm. Dat geloof ik niet. Ik denk dat er in die zin een heel aantal beroepsgroepen echt iets wezenlijks aan de hand is. Ook heeft natuurlijk iedereen de crisis natuurlijk afgewacht. En in de crisistijd ook geaccepteerd dat er moest worden bezuinigd. Je ziet natuurlijk aan de herverkiezing van Mark Rutte keer op keer. Ik bedoel, die heeft echt fors ingegrepen. Meer dan 50 miljard bezuinigd en lasten verzwaard. En nu de afgelopen tijd is er weer een beetje ruimte voor wat lastenverlichting. En daar is, dat electoraal heeft hij daar geen last van gehad, zeg maar. Dus daar is heel veel begrip voor dat het in die tijden moet. Ja, op voorwaarde dat op een gegeven moment daarna wel een moment komt dat de welvaart weer verdeeld kan worden. Mm-hmm. En dat er weer oog is voor de problemen bijvoorbeeld in de publieke sector. Ja, en nu dat dus steeds maar uitblijft, dan gaan mensen natuurlijk morren. En dat is natuurlijk wel begrijpelijk.
Ja. Sorry, voordat we te veel al op die stellingen ingaan, gaan we gewoon eventjes daarmee beginnen. Want het pensioenakkoord wilde ik het met je over hebben. Ja. Dat akkoord, voor mensen, misschien moet je zelf eerst even schetsen van waar we staan. Want mensen weten van, de meeste kortingen zijn van de baan gegaan. Ja. Alleen 2 kleine fondsen hebben overgehouden die uiteindelijk moeten korten dit jaar, als ik het goed samenvat. Ja. Maar dat is een beetje uitstel, want er moet echt nog een pensioenakkoord worden afgesloten.
Ja, kijk, in juni is er een officieel polderakkoord gesloten. Dus een kabinet, vakbonden, werkgevers. En daar zaten de contouren in van een nieuw pensioenstelsel. En er werden afspraken gemaakt over de AOW-leeftijd, die minder snel omhoog zou gaan. Dat was voor de vakbonden reden om ook in te stemmen. Maar dat was in die zin, ik zeg niet voor niks, contouren van het pensioenstelsel. De AOW, dat wordt al wetgeving, maar het pensioenstelsel is er nog niet. Mm-hmm. Dus nu heb je een soort tweede fase. Ja, dat zou je weer een pensioenakkoord kunnen noemen. In ieder geval de uitwerking van het pensioenakkoord. En dat loopt nu al maanden. En daar wordt heel veel geneuzeld over procedures en gedoe. Er zijn, weet ik, pak een beetje 10 werkgroepen aan het werk. Je hebt een stuurgroep en je hebt een voorbereidingsgroep en een escalatieladder. Je hebt 4 lagen overleg. Dat gaat allemaal heel erg moeilijk. En dat zou in april, of misschien mei of zo, komend jaar moet dat allemaal rond zijn. En lopende dat uitwerking hebben de vakbonden het voor elkaar gekregen dat de pensioenkortingen met een jaar worden verdaagd. Minister Koolmees heeft de pensioenfonds een jaar respijt gegeven. Dus wel een soort ondergrens. Als je dekkingsgraad, dus je financiële situatie echt heel belabberd is, dan moet je alsnog korten. Nou, het ziet eruit dat het voor 2 fondsen gaat gelden. Een paar andere fondsen waren overigens nog steeds aan het korten. Dat zijn kortingen die in een aantal jaren gebeuren. Er zijn wel meer fondsen aan het korten, maar de grote fondsen zijn buiten schot gebleven. En ja, nu is het de vraag, gaat het in april, mei lukken om dat helemaal uit te werken? Nou, je vroeg in de stelling van, komt dat er? Ik zei toch ja, want ik heb
Als je het woord escalatieladder in je mond hebt, dan denk ik, dat gaat helemaal never nooit lukken het komende jaar.
Nou ja, ik heb toch ja gezegd, omdat ik aan de ene kant zie je dat de wezenlijke discussies over pensioenstelsel die liggen nog steeds op tafel. Dat het pensioenakkoord van afgelopen jaar heeft er niet voor gezorgd dat de uitwerking echt louter technisch is. Daar zit een beetje mijn aarzeling. De uitwerking is soms ook heel principieel. En niet alleen maar techniek. Was het maar zo makkelijk. En ze hebben ervoor gekozen om ook de uitwerking ook weer te doen met alle polderpartijen. Dat is natuurlijk vrij uitzonderlijk. Normaal heb je een akkoord vanuit de polder. Dat gaat naar het kabinet toe. En die gaat het dan vervolgens uitwerken in het ministerie. Maar in dit geval gaan ze alle onderdelen, tot op het kleinste technische detail, gaan ze uitwerken met alle betrokken partijen. Dus dat is een enorme Poolse landdag. Mm-hmm. Dat is echt ongelooflijk. Dus dat is al heel procedureel en logistiek en tijdstechnisch al ingewikkeld. Ja, en dan zijn er gewoon nog wezenlijke vragen over het grootste verschil tussen het nieuwe pensioen en het oude pensioen is dat het oude pensioen een soort van pensioengarantie was met ergens een hele kleine lettertjes van nou let op, als het echt slecht gaat geldt die garantie niet meer. Maar de basis is toch, je wordt een bepaald pensioen beloofd. In het nieuwe stelsel gaat die belofte eraf. Maar wat is het dan? Hoe onzeker wordt dat? Of wordt er toch een soort pensioenhoogte voorgespiegeld van nou, je bent hier en hier voor aan het sparen. En onder deze voorwaarden kan het een beetje minder of kan het een beetje meer zijn. Dat zijn hele wezenlijke vragen die in het akkoord een beetje semantisch zijn opgelost, maar die nu wel op tafel liggen. Ja. En hoe ga je om met de rekenregels bijvoorbeeld, waardoor kortingen misschien straks helemaal niet meer nodig zijn. FNV heeft inderdaad, dat was het nieuws afgelopen week, heeft nu weer het nieuwe ijs op tafel gelegd. Dat als de uitwerking klaar is, waarbij ze veronderstellen dat er soepeler regels zullen bij gaan horen. Waardoor pensioenfondsen weer eerder kunnen gaan indexeren. Dus de pensioen verhogen met de prijsstijgingen. Dat die regels meteen per 2021 moeten ingaan. Ja, ook al is de wetgeving nog helemaal niet klaar. Ook al hebben pensioenfondsen de overstap nog niet gemaakt.
Maar dat lijkt me een behoorlijke bom onder een eventueel akkoord, toch?
Nou, dat kan dus wel, ja. Maar de FNV is echt in een winning mood. Die zien gewoon dat ze gewoon keer op keer hun zin hebben gekregen. We begonnen met een pensioenplan van Koolmees. Er moeten individuele pensioenpotjes komen. Aanvankelijk vakbonden werkgevers zaten ook op die koers. Toen heeft de polder een enorme draai gemaakt. Toch weer af van de persoonlijke pensioenpotjes. Toch maar een collectief systeem. Heeft daar de vakbond al zijn zin gekregen. Toen wilde de vakbond ook dat je AOW-leeftijd veel minder hard omhoog zou gaan. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Eind 2018 klapte daarop het overleg. Maar in juni 2019 hebben ze alsnog daar hun zin gekregen. Toen wilden ze dat de pensioenkorting op de lange baan gingen. Wilde Koolmees is niet, hebben ze toch hun zin gekregen. Ja, en nu denken de vakbonden, ja, weet je, het kost even tijd, maar alles wat we eisen, krijgen we gewoon. Mm-hmm. Die zijn echt in de winning mood op het gebied van de pensioenen, want ze zijn zo hard nodig voor zo'n deal. Dus denken ze, nou, dus de volgende stap.
Ja. En denk je ook nog dat de verkiezingen er iets mee te maken hebben die in Nederland ook zijn? Dat ze misschien denken, we willen niet te veel onrust, dit moet maar gewoon.
Nou, zeker, want ze zien natuurlijk in de koopkrachtplaatjes dat de gepensioneerden in verhouding natuurlijk belabberd afkomen. De AOW is welvaartsvast, maar iedereen die ook een aanvullend pensioen heeft, ziet dat zijn aanvullend pensioen wordt uitgehold, de koopkracht daarvan, omdat dat bevroren is. Ik bedoel, het wordt in ieder geval niet gekort. Dat is al gelukkig voor die mensen. Maar het gaat ook niet omhoog, terwijl de prijzen wel stijgen. En dat is nu al een jaar of 10 gaande. Mm-hmm. ABP heeft onlangs uitgerekend dat dat een koperige achteruitgang of een uitholling van pensioen met 19% betekent. Ja. Over de afgelopen 10 jaar. Als het nu nog weer een aantal jaren gaat duren voordat de pensioen wel weer mag meestijgen met de prijzen, ja, dan gaat het om 30-35% uitholing van je pensioen. Ja, ik snap wel dat de FNV daarvoor opkomt.
En je vertelde er ook bij dat het gewoon eigenlijk een hele, vanaf je pensioenleeftijd tot je overlijden, dat je dan niet hebt meegemaakt dat je pensioen is geïndexeerd.
Ja, dat is een beetje het schrikbeeld van de FNV. Die zeggen van, als je even het tijdpad ziet, 2020 gaan ze dat pensioenakkoord uitwerken, 2021 moet het door de parlement heen, 2022 gaat het dan in. En sommige pensioenfondsen hebben aangekondigd dat ze een paar jaar nodig hebben om over te stappen van het een naar het andere. En zegt dan de FNV van nou, dan zit in 2026, dat is alweer 7 jaar van nu. We hebben 10 jaar gehad van niet indexeren en misschien nog een keer 7 jaar, dat is 17 jaar. Ja, dat is grosso modo de levensverwachting van mensen die 10 jaar geleden met pensioen zijn gegaan. Dat beeld, dat snap ik wel dat je daar iets mee wil. Even los van of het financieel verantwoord is om straks je pensioen te gaan verhogen, daar heb ik grote twijfels bij. Maar dat hier een wezenlijk probleem ligt, dat is natuurlijk helder. Ik bedoel, als straks gepensioneerden gewoon vanaf het moment van pensionering tot aan hun overlijden gewoon nooit geïndexeerd zijn geweest. Mm-hmm. Ja, dat is, om in de termen van de FNV te spreken, onbestaanbaar. Ja. Maar dat toont natuurlijk ook het totale failliet van het stelsel aan. Dit zal een hele ingewikkelde klus worden om dit uit te werken. En toch was ik optimistisch over de uitwerking. Ja. Omdat gebleken is dat het kabinet zeker met de verkiezingen in 2021 steeds weer bereid is om dingen toe te geven. Ja. En het zo belangrijk vindt dat er een nieuw stelsel komt, dat ze steeds opschuiven richting de FNV. Dus, ja. Maar het wordt wel een spannend jaar.
Ik heb de jaar genoteerd en je weet, volgend jaar gaan we dat gewoon evalueren. hoe goed jij bent in je voorspellingen. Dat komt altijd weer bij je terug, zoiets.
Ja.
Dan de tweede stelling over de Brexit. De 31ste is zover januari.
Die was makkelijk.
De Brexit, daar zeggen we allebei denk ik ja op, want dat lijkt gewoon onvermijdelijk.
Ja, ik zie nog niet helemaal, bedoel, dat kan altijd, maar dat kan parlementaire procedureel iets zijn, maar ik zie dat niet. 31 januari is gewoon de Brexit.
Maar goed, er is wel een handelsakkoord nodig. Ja. Ook voor Nederland heel erg belangrijk, Nederlands bedrijfsleven, dat het er komt. En daarop zeg jij, nee, dat zie ik eigenlijk niet gebeuren, dat het volgend jaar lukt.
Nee, dat is veel te snel. Dat gaat gewoon niet. Kijk, en Boris Johnson heeft nu alweer gezegd, deze keer niet dead in a ditch, niet dat hij dood in de gracht zal liggen, maar dat als het niet lukt. Maar hij zegt wel, eind van 2020 moet er gewoon een handelsakkoord liggen, en anders stappen we er gewoon uit. Dus hij heeft meteen weer een harde Brexit gedreigd. Dus na de verkiezingen dachten we even, van daar zijn we vanaf. Nou, in een recente podcast heeft Dorin natuurlijk ook al geschetst dat het scenario met de harde Brexit niet verdwenen is. Nou, heeft Boris Johnson dus meteen weer op tafel gelegd. Mm-hmm. Ja, de praktijk leert gewoon dat het gewoon praktisch
over
gewoon
iemand gesproken trouwens die in de winning mood zit, hè?
Nou, zeker, ja. Zeker, ja. Dus natuurlijk met die enorme meerderheid heeft hij natuurlijk ook gewoon de ruimte, ook de politieke ruimte om een deal te maken. Dat is denk ik ook voor Europa gunstig. Ook al zit hij er misschien inhoudelijk anders in dan Europa zou willen. Er valt wel zaken mee te doen, want hij heeft in ieder geval een parlementaire meerderheid achter zich. Dus dat is heel gunstig. Maar ja, alleen al praktisch gezien is het nagenoeg onmogelijk om een compleet handelsakkoord te sluiten. Met Canada, met de Verenigde Staten, andere landen duurt het toch echt een aantal jaren. Nou is hier natuurlijk in die zin makkelijker dat het vertrekpunt voor de Britten is natuurlijk Europese wetgeving. Dus heel veel dingen zijn natuurlijk al gelijk. Maar ja, Boris Johnson zal ook allerlei eisen inbrengen. Ze zullen natuurlijk afspraken moeten maken over al dan niet tarieven, over allerlei milieunormen, sociale normen. Toegang van mensen tot het VK en tot Europa. De toegang van kapitaal. Dus ik zie niet gebeuren dat je voor het eind van het jaar daar een deal hebt. Alleen al omdat je eigenlijk halverwege het jaar al een deal moet hebben om daarna dat nog al die lidstaten te loodsen. Het moet soms langs parlementen en het moet langs het Europees parlement. Ik zie dit eerlijk gezegd niet gebeuren.
Waar moeten wij als Nederland, want wij, voor ons is het ook van groot belang, waar moeten wij het meest op letten in zo'n verdrag?
Nou ja, in algemene zin is van belang dat de handelsbarrières zo laag mogelijk zijn. Dat is voor Nederland echt heel wezenlijk. Voor Nederland is denk ik heel wezenlijk dat de toegang voor personen tot het Verenigd Koninkrijk en vice versa goed geregeld is en heel simpel en eenvoudig. Dat Nederlanders makkelijk daar kunnen werken en Britten makkelijk bij ons kunnen werken. Dat we gewoon zo'n innig mogelijke economische band blijven houden. Ja, en daarnaast heb je natuurlijk sectorale deelbelangen. De visserij die in Britse wateren vist, die heeft daar echt een heel specifiek direct belang. Dus daar moeten we echt op letten. Ja, we hebben een intensieve handelsrelatie. Dus ons belang is dat het handelsakkoord eigenlijk zoveel mogelijk lijkt op Europese wetgeving. Maar dat zullen de Britten natuurlijk niet zomaar 1, 2, 3 willen.
Ja, en heb je als Nederland, je bent oud correspondent in Brussel, hè? Heb je als Nederland genoeg invloed erop? Want al die landen hebben natuurlijk een zegje van dit moet in het verdrag, dit moet erin. Is Nederland daarin sterk genoeg om te zeggen van ja, dit punt moet volgens ons zo gaan, want anders gaan we er ook weer niet mee akkoord.
Ja, nee, dat is best wel lastig. Ik denk dat hier de belangen van Nederland niet heel veel uiteenlopen met de belangen van anderen. Al zal elk land wel, en dat maakt het wel complexer dan denk ik de Brexit deal op zichzelf, de scheidingsdeal zeg maar. Ik denk dat hier wel elk land zijn eigen sectoren heeft waar we belangen spelen. Dus dat wordt wel ingewikkelder. En we zijn inderdaad maar een klein land. Misschien de grootste van de kleine, maar we zijn uiteindelijk maar een bescheiden land. Maar heel veel landen kunnen ook wel de troefkaart spelen. Van het moet wel geaccepteerd worden, ook door de parlementen. Ja. En dat zie je, dat ook dat is in toenemende mate bij handelsakkoorden een probleem. Het hele sluiten van handelsakkoorden door de Europese Unie is echt steeds moeilijker en moeilijker en moeilijker geworden. Gezien met de TTIP met de Verenigde Staten, dat is op zoveel verzet gestuurd. Zelfs de deal met de Canadezen lijkt nu vast te gaan lopen. Nogmaals, het vertrekpunt voor de Britten is een andere. Maar je ziet dat Europese landen niet zomaar geneigd zijn om mee te gaan in de handelscondities die andere landen stellen. En de Britten zullen ook ruimte willen voor zichzelf. Ze zullen andere sociale of milieunormen willen handhaven of barrières willen opwerpen. Ja, want waarom ga je er anders uit? Ze willen dus misschien ook weer eerder aansluiting zoeken met de Amerikanen. Dus ze zullen gevoelige punten uit die TTIP-verdrag mogelijk ook weer terugkomen in deze onderhandelingen. En dan heb je via de Nederlandse Tweede Kamer natuurlijk wel een mogelijkheid om je poot stijf te houden.
Ja, helder. Ik moet er wat sneller doorheen dan ik... niet dat ik wil, maar ik wil gewoon al die onderwerpen even goed behandelen. Ja. Dus we gaan alweer naar Menno Snel. Voor mij was het ook wel, als ik het voor mezelf zou zien... Het komt misschien omdat het heel vers nu is. Maar ook echt wel een van de grote affaires op financieel gebied. Zeker, vooral door die enorme trieste verhalen die je hoorde van de mensen die hier slachtoffer van waren van de toeslagenaffaire. Ja. Maar er moet wel wat gebeuren bij de Belastingdienst. Ja. Want het is maar keer op keer rel op rel. Ja. En je zegt als antwoord nee. Dat is weinig hoopvol. Ook de opvolger van Menno Snel gaat die puinhoop niet opruimen.
Nee, ja, je hebt natuurlijk alle hoop is gevestigd op Snel. Na Frans Wekers en daarna Erik Wiebes. Was de hoop op hem gericht. Hij was misschien precies de juiste technocraat die dat voor elkaar kon krijgen. Ook hem is dat dus niet gelukt. Het is wel echt even. Het is voor die paar honderd gezinnen is het natuurlijk heel ernstig. Mogelijk zijn het er duizenden. Dat moet ook allemaal nog maar blijken. Maar het is ook voor die Belastingdienst zelf ook echt heel dramatisch. Een dienst die een aantal jaar geleden nog een toonbeeld was van een goed functionerende overheidsdienst. Mm-hmm. Die nu zo down the drain is. Die overladen is met ook naast belasting in ook nog toeslagen uit te keren. Dat is een belastingstelsel wat zo complex is gemaakt. Dat is echt niet zomaar een opvolger 1, 2, 3 op te lossen. Ik denk dat Menno Snel heeft in ieder geval zelf al gezegd dat het toeslagensysteem echt een beetje aan zijn einde komt. Maar daar moet er iets anders voor komen. Dus daar moet je politiek al over eens worden inhoudelijk. En je moet het uitvoeringstechnisch ook nog. Misschien haalt bij de Belastingdienst weg, maar dan moet je andere diensten mee opzadelen. Ja. Er zal iets blijven bestaan als een tegemoetkoming in kosten van kinderopvangen, van zorgtoeslag en van de huren. Misschien in een andere vorm, maar dat blijft nodig. Dat kan je misschien simpeler maken. Je moet deze hele affaire nog afwikkelen. Dat gaat nog een hele poos duren. Dat is ingewikkeld. Er is blijkbaar echt iets grondig mis in die cultuur, waarbij de top van de Belastingdienst al veel eerder had kunnen merken dat dit grote onbedoelde bijeffecten waren van opsporing van fraude. Dus er zit in die cultuur dus iets mis. We hebben nog de naweeën van die reorganisatie waar Erik Wiebes al niet uitkwam. Waarbij te veel mensen zijn vertrokken en de goede mensen zijn vertrokken. Dus ja, die Belastingdienst, dat is daar zo'n puinzooi. Er zijn bepaalde belastingen die met vertraging worden geïnd. Ja, dus je hebt dus een organisatorisch probleem. Je hebt een probleem van die belastingen en die toeslagen. Je hebt een probleem van een belastingstelsel dat hopeloos ingewikkeld is gemaakt. En dat komt weer door politieke wensen. Dat heeft natuurlijk alles te maken ook met de druk die kabinetten voelen, die Kamerleden voelen, die worden opgejaagd door een heen en weer schietend electoraat, waardoor heel veel politici de neiging hebben, u vraagt, wij draaien. Dus politici zijn in toenemende mate allemaal dingen gaan beloven, gaan een micromanagement doen en willen kiezers graag gunstig stemmen en beloven allerlei dingen. Dan krijgen uitzondering op uitzondering, op aftrekpost, op korting, op weet ik veel wat. Dus het is zo hopeloos ingewikkeld geworden. En de belastingen zijn nu zo moeilijk en ingewikkeld en complex voor de betaler, maar ook voor de dienst, dat je gewoon bijna niet meer voor of achteruit kan. En je hebt bijna het gevoel van uithuilen en opnieuw beginnen. Ja. Maar dat kan niet, want het is een draaiende winkel die open moet blijven. Ja. Want we hebben een belastinggeld gewoon nodig.
Ik hoorde deze week een discussie dat je een soort Jan Timmer, de oud-topman van Philips, moet hebben. Die een soort Centurion-operatie hier. Moet je eigenlijk wel een staatssecretaris opzetten? Misschien gewoon een minister?
Ja, misschien een minister. Nee, dat zou wel kunnen. Nou is het niet opgelost door daar bordjes te verhangen. Maar het moet wel iemand. En uiteindelijk is de minister of de staatssecretaris heeft natuurlijk de politieke leiding. Uiteindelijk moet daar natuurlijk gewoon een ambtelijke top zitten die dat ook voor elkaar krijgt. Aangestuurd en onder verantwoording, misschien politiek gezien, van de minister of een staatssecretaris. Het is gebruikelijk dat de Belastingdienst bij de staatssecretaris zit, maar het is wel zo heftig. Hier moet wel iets heel grootschaligs gebeuren. Maar dat kan niet zonder politieke beweging, denk ik.
En het is niet even wel iets wat minister Hoekstra erbij kan doen om te zeggen van joh, ik ga me daar eens eventjes veel fanatieker mee bemoeien.
Ja, misschien wel. Dat zou kunnen. Ik weet ook niet of hij het voor elkaar krijgt. Hij heeft natuurlijk wel. Hij heeft natuurlijk meer invloed en macht natuurlijk dan een staatssecretaris. Uiteindelijk is hij een soort eindbaas van het ministerie, om het populair te zeggen. Dat zou kunnen. Maar het is zo'n complex probleem met zoveel verschillende kanten. Dat niet zomaar 1, 2, 3 is opgelost. Het is niet even van, we gooien een paar topmannen uit of topvrouwen bij de Belastingdienst, we nemen een paar nieuwe aan, het is klaar. Het zit zo in het wezen van de uitvoering en van de wetgeving, dat je dat niet zomaar geregeld hebt. Dus een volgende regeerakkoord moet daar ook enorm bij helpen met een simpele belastingstelsel. En dan is nog de vraag of de Belastingdienst nog in staat is om van het van het ingewikkelde belastingstelsel de overgang te maken naar het simpele belastingstelsel? Kan die transitie nog wel? Ja, dat is wel even heel ernstig.
En de opvolger, welke naam heb je al voorbij horen komen?
Ja, dat is...
D66 moet uiteindelijk gewoon een nieuwe staatssecretaris
nemen. Ja, D66 is nog relatief stil. Dus, dus ik heb nog niet een naam voorbij horen komen. Van, nou, dat gaat hem worden of...
Staan niet in de rij, mensen.
Nee, dat, ik denk dat D66 ook nog een enorme worstelt. Wie wil zich hier nou gaan ophangen? Dus het is echt een hele ingewikkelde. En in die zin snap ik dat wel, Jan Timmer-achtig. Het is nu iets wat je aan een politicus overlaat. Dat is ook logisch, want ze hebben dat georganiseerd in Nederland. Maar je hebt daar inderdaad gewoon een crisismanager nodig.
Mm-hmm.
Die daar de boel op orde kan brengen. Maar dan nog, het is geen bedrijf. Dus je kan wel een Jan Timmer-achtig type erop zetten. Maar het is een ambtelijke organisatie die de belasting en toeslagen regelt voor alle Nederlanders. Dus in die zin is het echt een grote, complexe organisatie. Wie het ook gaat doen. Ik wens hem of haar heel veel succes.
Ik ben er zelf altijd zo bang van. Dan ben je nu veel te streng geweest in sommige gevallen. En dat het dan weer op een gegeven moment over 2 jaar de rel is van... ja, maar nu is er weer heel veel fraude gepleegd. Ja. Nou, wordt weer niet goed gecontroleerd.
Ja. Nou ja, dat zit wel in de systematiek. De toeslagen gaan ervan uit op basis van vertrouwen. Dat je van tevoren zelf moet opgeven hoeveel je denkt te gaan verdienen. Hoeveel je werkt, hoeveel uren en hoeveel uren kinderopvang bijvoorbeeld. En dat is heel fraudegevoelig. Dus dat is wel heel lastig. Ook daar had ik het met Cenk Willink over. En die eigenlijk ook zei van... ja, zoiets als de Bulgare fraude van een aantal jaar geleden... dat moet je natuurlijk wel bestrijden. Maar je moet niet de illusie hebben... dat je elke vorm van fraude op voorhand altijd kan uitsluiten. Mm. En dat klinkt een beetje hopeloos. Maar dan zeg je, ja, als wij nou als overheid willen werken op basis van vertrouwen... op voorhand vertrouw je de burgers... ja, dat betekent dat sommige mensen daar misbruik van zullen maken. En dat moet je natuurlijk meteen in de kiem smoren... Maar het is een illusie om te denken dat je dat van tevoren altijd zal kunnen voorkomen. Want dan ben je eigenlijk overgestapt op een systeem van wantrouwen.
Mm-hmm.
Daar zit wel iets in. Daar moet ik nog over nadenken wat ik daarvan vind. Want die Bulgare fraude was ook onverteerbaar. Vandoor gaan naar Bulgarije met onze toeslagen. Ja. Maar ik snap zijn punt wel. Wij willen misschien in Nederland ook wel alles helemaal dicht regelen van tevoren. En dan is dit het gevolg. En dit willen we natuurlijk ook niet. Uiteindelijk is, denk ik, dit erger dan de Bulgare fraude.
Ja. Helder. Stelling 4. Christine Lagarde gaan we het even over hebben.
En de spaarrente.
De nieuwe de topvrouw bij de ECB. Mario Draghi opgevolgd. Waar je heel veel kritische columns over hebt geschreven. Ja, over Mario Draghi. Heb je er nou wat meer vertrouwen in met het beleid van Christine Lagarde?
Ja.
En ik weet niet of dat dan meteen ook inhoudt dat onze spaarrente omhoog gaat. Dat heb ik eventjes ook bijgezet.
Ja.
Maar wat gaat er gebeuren onder
Lagarde? Kijk, zij gaat even voor de duidelijkheid. Zij gaat ook niet over de spaarrente rechtstreeks. Maar ze bepaalt ook wel de korte rente. Dus de officiële ECB-beleidsrente. Die is natuurlijk van rechtstreeks invloed op de spaarrente. Ze bepaalt een aantal rentestanden. Ook een depositorente wat banken moeten... Het geld, de rente die banken krijgen als ze geld in Frankfurt stallen, dat is inmiddels negatief. Dus banken moeten betalen. Dat heeft onze spaarrente ook naar de nul geduwd. Ze bepaalt ook de lange rente door grootschalige obligaties en aandelen op te kopen op de markten. Ja, en ik ben positief omdat ik denk dat zij een andere communicatie zal hebben. Dat is bij de eerste persconferentie ook al wel gebleken. Ik denk dat zij meer politieke sensitiviteit heeft. Dat zij coöperatiever is. Dat zij minder snel dat enorme gedoe binnen zo'n ECB-bestuur zal veroorzaken, vermoed ik. Maar ik verwacht niet dat zij ander beleid gaat voeren. Mm. Dus in die zin is de vraag of we er iets aan hebben. Is
het zo belangrijk dat onze spaarrente weer omhoog gaat? Want...
Nou ja, kijk, puur macro-economisch gezien begrijp ik wel dat die rente zo laag staat. De vraag is ook of die zo laag moet zijn. De beleidsrente staat op nul en die depositorente... Die is min 0,5 inmiddels. Dus de banken betalen 0,5% rente. Betalen ze. Ja, dat wordt verdisconteerd richting de spaarders. Het is zeer de vraag of dat nog wel zin heeft. En of je ook wel een goede uitgangspositie hebt voor als de volgende crisis zich aandient. Nou, dit zijn nog de naweeën van de vorige crisis. Mm-hmm. Hoe lang wil je dat nog vol blijven houden?
Ja.
Dat de rente heel laag
staat...
Je houdt
geen middelen meer over bijna.
Nee, je houdt bijna niks meer over. Dat de rente heel laag staat, vind ik heel logisch. En ook de Fed, de Amerikaanse centrale bank, staat de rente laag, wel een stuk hoger. Maar dus die hebben al eerder de beweging gemaakt naar een verhoging. En die zijn nu weer bezig om een afkoeling van de economie te proberen te voorkomen door de rente weer te gaan verlagen. Die ruimte heeft de ECB niet meer. Die hele ruimte is helemaal opgebruikt. Dus dat vind ik wel onwenselijk daaraan. Ja, en wat een probleem is, is natuurlijk dat de draagvlak voor het ECB-beleid natuurlijk wel zwaar onder druk staat. Doordat natuurlijk nadrukkelijk dit beleid schuldenaars goed is voor mensen die schulden hebben en voor bedrijven, voor landen.
Zuidelijke landen die meer in de schuld zitten.
Zuidelijke landen en voor spaarzame landen heel slecht uitpakt. En dat voor het draagvlak is dat funest.
En heel slecht nieuws voor ons pensioenfondsen.
Zeker. Dus het is de spaarrente is gewoon slecht nieuws voor de spaarders. En de lage lange rente is voor de pensioenfondsen echt heel erg slecht. Ja, en dan heb je natuurlijk wel heel veel... Ja, dat beschouwde Draghi altijd als collateral damage. Mm-hmm. Ja, dat is voor mensen die daarmee te maken hebben, is natuurlijk meer dan collateral damage. Het is gewoon echt schade die ze ondervinden. Ja. En terwijl het niet aangetoond is dat het ook daadwerkelijk ten dienste staat van een economisch resultaat.
Ja,
dat het
van echt, meer consumeren.
Dat het helpt voor de economie. Mm-hmm. Dus in die zin is dat de rente, dat die heel laag is logisch. De marktrente staat ook laag door de vergrijzing. Dat is allemaal verklaarbaar. Maar dat we een spaarrente hebben van nul of nagenoeg nul, ja, dat zou idealiter niet te lang willen hebben.
Ja. En ze zitten ons ook nog een beetje achter de broek aan, hè? Want wij moeten gewoon meer gaan investeren. Ja. Dat laat ze al meerdere keren doorschrijven.
Ja, als IMF-baas zei ze dat al en nu blijft ze dat herhalen. Vlak voor de aantreden noemden ze Nederland en Duitsland ook specifiek. Dat zal ze vermoedelijk straks niet meer zo specifiek doen, dat ze landen echt op het matje roept. En ze wordt op de wenken bediend. Het is ook een beetje een grijsgedraaide plaat inmiddels. De banken bediend, want uit de cijfers van het planbureau is ook duidelijk op te maken dat de economische groei die we in Nederland hebben in toenemende mate te danken is aan de overheid die gewoon echt meer spendeert. Door meer geld te geven aan zorg, defensie en een aantal andere zaken. Dus het gebeurt dus eigenlijk al. Je ziet natuurlijk het begrotingsoverschot dat Wopke Hoekstra heeft gerealiseerd. Of wat ik erover gekregen had, is mooi te kijken. Dat ook verkleind wordt. Dus er wordt in die zin wordt er actief gewoon geld in gespendeerd. En er komt een Wopke Wiebesfonds aan. Begin volgend jaar. Even kijken.
Je blijft het Wopke Wiebesfonds.
Ja, we hebben nog geen nieuwe naam. Voorlopig
en dan strijden ze nog wie er als eerste genoemd moet worden.
Nou ja, we hebben Wiebes onlangs geïnterviewd. En hij zegt, nee, dat speelt helemaal niet. En hij had zelf olie op het vuur gegooid in eerdere interviews. Maar nu doet hij net of zijn neus bloedt. En er is geen enkele strijd tussen Hoekstra en Wiebes over wiens naam dat fonds mag dragen. Dus in die zin doet Nederland het dus al. Alleen in beperkte mate en terecht, denk ik. Want het zou echt bizar zijn als Nederland grootschalig geld gaat zitten uitgeven om daarmee, weet ik veel, de Portugese economie te stutten. Het is van mijn werk dat niet zo. Maar Lagarde zal dat inderdaad blijven herhalen.
Ik heb genoteerd. Nee, we gaan niet in ieder geval onze spaarrente hoger zien het komende jaar.
Nee, maar weinig positief, hè, geloof ik.
Ja, daarom. Ja. Dus dat bruggetje wilde ik nu maken. Want nu kom je met het goede nieuws. Ja. Want de koopkracht. Ja,
met de grote terzijde, hoor. Maar goed.
Hier gaan mensen je helemaal op afrekenen. want dat is gebeurd ook een beetje bij premier Rutte natuurlijk. Die ook die belofte deed voor 2019. Dat voelde voor Nederlanders niet zo. En dan moet het nu maar volgend jaar komen. We hebben verhalen gehad over de nieuwe loonstroken. Die minister Koolmees ook gepresenteerd had. Ja. Daar lijkt inderdaad die groei wel in te zitten. Ja. Maar ja, dan is het altijd weer afhankelijk. Ja, ik wil je antwoord niet in je mond leggen al. Ja. Maar energierekeningen, noem maar op. Ja. Toch zeg jij, we gaan het in de portemonnee voelen.
Ja, het is misschien al inmiddels inderdaad een beetje gewaagde stelling. Het is ook allemaal gemiddeld en dat geldt dus niet voor iedereen. Ik wil straks nog één grote maar maken, maar ik denk voor werkenden ziet het plaatje er gunstig uit. Allemaal heel erg gemiddeld. Procent of 2 vooruitgang 2020. De vraag is of je dat heel erg merkt. En de vraag is ook of het voor mensen voldoende is na de afgelopen jaren waarin de koopkracht zo beperkt is gegroeid. Of het in verhouding staat tot de economische groei die we hebben gehad. Dus dat is allemaal tot je dienst. Maar de grote, de grote aarzelingen die ik vorig jaar bij hetzelfde onderwerp had, die zie ik nu in mindere mate. Vorig jaar speelde natuurlijk al vrij snel die energierekening. Hebben wij ook in de krant gehad nadrukkelijk. Mona Keijzer, staatssecretaris, zat glashard te ontkennen dat die energierekening zo hard omhoog ging. Nou, dat heeft Erik Wiebes dan een paar maanden later heeft hij dat moeten corrigeren. Dat was toch een foutje. Een foutje bedankt. Maar wat de grote zwakte was van het koopkrachtbeeld van vorig jaar, was dat het eigenlijk heel erg leunde op de verwachte loonstijgingen. Je zag dat het kabinet lastenverlichting gaf aan de ene kant via de inkomstenbelasting, maar lastenverzwaring onder andere via de BTW. Dus het was een grote schuifoperatie. En door de BTW gingen de prijzen stijgen. De veronderstelling in de ramingen, en die veronderstelling nam het kabinet over, was dat die prijsstijgingen vanwege de BTW wel verdisconteerd zouden gaan worden in loonstijgingen. Is dat wel hoe het werkt. De vakbond kijkt van tevoren, wat is de inflatieverwachting? Daar doen we onze looneis op aanpassen. De looneis was 5%. Nou, als ze die hadden binnengekregen, dan had niemand geklaagd. Maar dat zo werkt natuurlijk niet. En wat je natuurlijk zag, is dat de loonstijging helemaal die prijsstijging niet bijhield. En ja, dat was van tevoren wel voorspeld dat het zou gebeuren. En het omgekeerde gebeurde. De prijzen gingen harder omhoog dan de lonen. Ja, en toen zakte dat koopkrachtplaatje zo'n plumpening in elkaar. Opgeteld inderdaad bij de energierekening die tegenviel. Ja, en toen was de beer los. Toen ging het vervolgens over de zorgpremie en over de huren en weet ik wat allemaal. En over het feit dat de Koopkracht Plus die er was, ook nog steeds in 2019, volgens de berekening, geen meer had genomen, zo bescheiden is dat mensen het eigenlijk niet of nauwelijks merken. Nou, we hebben een koopkrachtdag gehad. Met allerlei mensen die hier met een huisartboekje langskwamen. Ja, en het was echt zoeken met een microscoop naar dat plusje. Mm-hmm. En dat ziet er voor 2020 gunstiger uit. Maar ik ben ongelooflijk voorzichtig.
Ook hierbij zijn de verkiezingen weer van belang, denk ik. Hè? Want iedere politicus wil kunnen zeggen, ja, maar in dat laatste jaar dan ben je echt erop vooruit gegaan.
Nou, wat het kabinet nu voor 2020 doet, is overgaan van het 4-schijversysteem naar het 2-schijversysteem in de belastingen. Dat lijkt een enorme belastingherziening. Dat is het eigenlijk niet, want de facto hadden we nog maar 3 schijven. Want het tarief voor de 2e en 3e schijf waren al gelijk getrokken. Dus wat er nu gaat gebeuren is dat de eerste schijf ook gelijk getrokken gaat worden aan de 2e en 3e. Waarbij de eerste schijf iets hoger wordt. Dus in voor de laagste inkomens merk je dat het eerste schijfbelasting omhoog gaat. Dat wordt verdisconteerd met allerlei belastingkortingen. Nou, dan zie je al meteen weer hoe ingewikkeld het allemaal is gemaakt. En de 4e schijf gaat echt omlaag. Die gaat onder de 50%. Dat is natuurlijk iets waar denk Mark Rutte graag de boer mee op wil.
VVD-stemmers die daar
dus
meer
dat heeft op zijn minst een grote symbolische waarde. Mm-hmm. Dus dat is echt een lastenverlichting. En daar staat niet een btw-verhoging of iets dergelijks tegenover. Want die hebben we al gehad. Mm-hmm. Dus dat is gunstiger. De energierekening wordt enigszins ingedampt. Dus daar zijn de voortekenen ook gunstig. En het andere wat ook gunstig is dat de loonstijging heel lang op zich heeft laten wachten. Maar dat je toch in 2019 zag dat die uiteindelijk wel kwam. Hij is nog steeds niet wat de meeste economen eigenlijk vinden passen bij de krapte op de arbeidsmarkt. Dus eigenlijk zou die nog meer omhoog kunnen, die lonen. Maar je ziet wel dat die nu komt. En in die zin is het plaatje voor 2020 positiever. Maar
daar is het tenzij die.
Daar is de grote tenzij, we hebben het al even over gehad. Mm. Dit gaat voor werkenden, gaat het op. Als we nu gepensioneerden luisteren, die denken allemaal hartstikke leuk de afgelopen half uur. Daar heb ik helemaal geen zak aan. Wat gebeurt er voor mijn pensioen? Mm-hmm. En daar heb ik het al in het begin ook even over gehad. Daar is het plaatje echt veel minder gunstig. De AOW is welvaartsvast. De aanvullende pensioenen, daarvan holt de koopkracht nog steeds achteruit. De combinatie van beide zorgt dat gemiddeld genomen voor gepensioneerden een klein plusje in zit. Maar het is veel lager dan voor werkenden. En dat voelt voor heel veel gepensioneerden natuurlijk heel onrechtvaardig. En ja, daar is wel heel veel boosheid over.
Mm-hmm. Ja. Waarvan de akte? We hebben je stellingen of je antwoorden op je stellingen hebben vastgelegd. Die gaan de kluis in. Daar gaan we volgend jaar op terugkomen.
Ja.
We gaan er zelf even met de podcast 2 weken tussenuit. Ga je zelf nog wat leuks doen? Is er,
ja, gewoon.
Je blijft gewoon doorwerken.
Ik blijf ook wel doorwerken, maar ik ben niet alleen maar aan het werken. Mijn familie opzoeken, gewoon wat iedereen natuurlijk het liefst doet.
Een paar mooie kerstinterviews in de serie bij de Financiële Telegraaf. Waar onder andere Tuur Elsinga aan het woord komt.
Ja, van de FNV. Die gaat beweren dat het pensioenakkoord eigenlijk een FNV-akkoord is. Mm-hmm. Alle, wat ik net ook zei, alle wensen zijn ingewilligd. En vooruitblik naar volgend jaar. En Cenk Willink heb ik gedaan. Dus het zijn voor mij leuke interviews. Ja. En dus, er staan er nog veel meer op de stapel. Dus iedere dag even de Financiële Telegraaf openslaan.
Check.
Voor weer een mooi eindejaarsinterview.
Kijk, die reclame maken we graag eventjes. En dan zeg ik ook nog bij dat we te beluisteren zijn op Spotify of op iTunes. En u kunt ons mailen op podcast@dft.nl. Een goede jaarwisseling, goede kerst. En tot volgend jaar. En ik zeg dankjewel, Martin.
Yep.